Gemeente, in Psalm 22, de eerste helft, dat wil zeggen de versen 1 tot en met 22, gaat het over de vernedering en het lijden van de Messias. We hebben gezien dat het in de versen 1 tot en met 6 gaat over de Godverlatenheid. Dat was de eerste strofe. Vervolgens de tweede strofe is vers 7 tot en met 11. Daar gaat het over wat de Messias van de kant van mensen moest lijden aan verachting. En nu vanmiddag de derde strofe, dat is de versen 12 tot en met 22. Daarin gaat het vooral over het lichaamslijden van de Heere Jezus op het kruis. Je zou een accolade kunnen zetten. In vers 12 staat: zo wees niet verre van mij. En in vers 20 staat ook: maar gij Heere, wees niet verre. En tussen die accolade, wees niet verre, daar wordt dan het lichaamslijden van de Messias voorzegd en beschreven. Laten wij even in gedachten teruggaan naar het moment waarop dit plaatsvindt. Kinderen, de heiland, die heeft met zijn blote rug de hevige pijn moeten ondergaan van de Romeinse geeselslagen. Zijn rug is opengeploegd. Was dat het einde van de straf? Nee, dat was nog maar het begin. Dat was de inleiding tot de eigenlijke kruisiging. En dan gaat het op de Goede Vrijdag naar de heuvel Golgotha. En daar aangekomen, daar ontkleden ze hem helemaal naakt. En dan rekken ze zijn lichaam, zijn handen en zijn voeten uit op het hout. Spijkeren hem daaraan vast. Doorboren zijn handen en voeten met spijkers. En zetten dan dat hout overeind met hem eraan. En dan wordt dat hout in de grond gestampt, met een schok in de grond gezet. Zodat al zijn ledematen van zijn lichaam ontwricht worden. En door het gewicht van zijn lichaam scheuren zijn handen en zijn voeten uiteen, rijten open. O, wat is dat geweest in die 6 lange, bange uren aan het kruis, waarin elke seconde het lijden heviger werd. En al die tijd dat de Heer Jezus hing aan het hout, waren daar mensen en die stonden ernaar te kijken. Niet in stilte, eerbiedig, maar ze grijnsden hem aan. En ze staken de lip uit en ze dreven de spot met hem. En ze wezen naar hem. We hebben het gelezen terwijl zijn tong kleefde aan zijn gehemelte, brandend in de zon, brandend van wondkoorts. Smelt zijn ziel als was. En als je op dat moment zou vragen vol eerbied aan de Heere Jezus: Heere Jezus, hoe voelt u zich nu? Heere Jezus, mag ik met eerbied vragen, wat gaat er nu door u heen? Dan krijg je antwoord in Psalm 22. Want dat beschrijft de gevoelens van de heiland op het moment en in die uren dat hij aan het hout hangt. En daarom is Psalm 22 zo verheven en zo heilig. Het beschrijft het innerlijk leven wat er door de Heer Jezus heen ging in die uren. Laten we luisteren vanavond en huiveren, of liever gezegd aanbidden. Ik zet boven de preek een regel uit een lied: uw lichaam verbroken. Dat lied is: u stierf voor mij, mijn Jezus. Veracht om mij, mijn God, uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid. Tot een volkomen verzoening. Uw bloed heeft mij bevrijd. Uw lichaam verbroken, dat zet ik boven de preek. 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op zijn kwaaddoeners. Er staat in vers 13 in symbolische taal, of hoe moet ik dat zeggen, taal waarin vergelijkingen worden gemaakt. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opengespet. Zijn kwaaddoeners. Zijn kwaaddoeners, en dan moet je kijken, het vertelperspectief is de gekruisigde. We bezien het vanavond door Psalm 22, door zijn ogen. Die kwaaddoeners rondom. Rondom. Die worden beschreven in de versen 13 en 14. Ten tweede zijn kwelling. Dat is vers 15 tot en met 19. Ik ben uitgestort als water. Al mijn benen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Zijn kwelling van binnen. Wat hij voelde, letterlijk. En ten derde zijn kermen. Er staat in vers 20, 21 en 22. Maar gij, Heere, dan kermt hij naar omhoog. Gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Ik zet boven de preek uw lichaam verbroken. Drie gedachten. Ten eerste zijn kwaaddoeners rondom. Ten tweede zijn kwelling van binnen. En ten derde zijn kermen naar omhoog. De eerste gedachte zijn kwaaddoeners, dat is vers 13 en 14. Er wordt gesproken, dat is het eerste wat mij opvalt, dat er hier gesproken wordt in vers 13 en 14... Trouwens ook in vers 17, over allerlei soorten van dieren. Er wordt gesproken over varren, dat zijn stieren. En over buffels in een andere vertaling, over leeuw en over honden en over eenhoorns, woudossen. Wilde dieren en die omsingelen de heiland en ze omringen hem en ze sperren een muil tegen hem open, die dieren, die wilde beesten. En ze doorboren hem. Vele varren, vers 13. Vele stieren, sterk. En veel in aantal, machtig. En talrijk. En dan moet u bedenken dat de Heer Jezus het lam is. En dat ene lammetje, dat vastgenageld is aan het kruis, als een lam is hij de slachting geleid. Dat ene lammetje dat daar helemaal hulpeloos vastgenageld is aan het kruis, dat wordt omringd door al die woeste, wilde beesten. Zo voel ik mij, zegt de heiland. Zo voel ik mij. En die wilde beesten, die vallen, die stoten op hem aan. Ze schrammen zijn lichaam, ze verscheuren zijn lichaam. Maken diepe vleeswonden. Ze springen op hem af, ze grommen en ze brullen. Tot bloedens toe, tot bezwijkens toe, totdat het lam een verschrikkelijke dood sterft. Vele stieren en buffels. Waar is dat een beeld van? Nou, de kanttekeningen zeggen dat terecht en anderen verklaarden ze ook. Die stieren en die buffel, dat is poëtische taal. Daarmee wordt bedoeld de machtigen, de overheden van het Joodse volk. En stieren, dat waren reine dieren, het volk van God. De machtigen, de overpriesters, de ouderlingen, de fariseeën, de schriftgeleerden, de priesters, de oudsten van het volk, die worden hier vergeleken met die stieren van Bazan. Sterke stieren van Bazan. De stieren van Bazan, die waren vet en die waren sterk. En als die stieren woest werden, nou dan moet je uitkijken. En ze werden woest, de overpriesters en de fariseeën, die werden woest. Waarom? Om de woorden en om de daden die de Heer Jezus had gedaan. Ze wilden hem doden, ze werden woest op zijn redenen en om zijn wonderen. Ze gedroegen zich als beesten. Nou, dat is één. Dat is één. Vervolgens wordt er gesproken in vers 17 over honden. Honden. Dat waren onreine dieren. Ik denk dat hier poëtisch wordt bedoeld de Romeinen. De heidenen. Honden waren onreine dieren. Dat was van lager allooi. Hè? Stieren, dat was een hond. En die honden is een beeld waarschijnlijk van de Romeinen. En vooral ook van de soldaten die daar rond het kruis waren. Onreine honden. Die waren net zo woest. Die waren net zo vals. Jachthonden. Dat ene lammetje. Of, om het in het beeld van Psalm 22 te zeggen. Kinderen, weet je nog wat vers 1 betekende? Ayel et haschagar. Dat betekende het hert van de dageraad. Je zou het ook dus zo kunnen zeggen. Dat ene hert. Mijn liefde is gelijk een hert, een ree. Dat ene hert. Door jachthonden, bloedhonden, Romeinse soldaten omsingeld. Ze komen steeds dichterbij. En die stieren en die varren ook. Zo voelt hij zich. Benauwdheid is nabij. Je voelt de beklemming in deze woorden. En de honden blaffen en bijten. En de heiland bloeden en bezwijken. Vers 14, daar staat er, zij hebben hun mond tegen mij opgespet als een verscheurende en brullende leeuw. Dat is weer een ander dier. Ze hebben hun mond tegen me opgespet. Weet je hoe je dat ervaart als een leeuw zijn muil opent? Dan zit het hele dierenrijk. Laat staan een lam, laat staan een hert. Zo heeft de Heer Jezus dat ervaren. Angstaanjagend, enkel dreiging van de mensenkant. En achter dat beestachtige gedrag van Jood en Romein, van volk van God en heidenen, daar zit de leeuw, de Satan, die brullende leeuw, die zoekt wie hij zal verslinden. Hij heeft zijn prooi gevonden. En hij gebruikt de mensen, de Satan gebruikt de mensen. Hij heeft zijn prooi gevonden in het lam, in het hert, Jezus Christus. En ze hebben een muil tegen me opgezet, weg met hem, weg met hem. En ze hebben een muil tegen hem opgespet, kom af van het kruis als je Gods zoon bent. Enkel dreiging. Nou gemeente, als we dat nou zo lezen, dan word je stil van. En toch, hè, en toch zeg ik u, toepassing. Als je deze verzen tot je laat inwerken, het lijden wat mensen hem hebben aangedaan, en daarachter zit de Satan. En toch zeg ik u, zoals dat hier beschreven wordt in dichterlijke taal, toch hebben vele, vele martelaren in de kerkgeschiedenis hetzelfde ondervonden. En ik zeg het eigenlijk nog eens anders. Niet alleen dat vele martelaren om Jezus wel hetzelfde hebben ondervonden, maar die hebben misschien nog wel meer dan de Heere Jezus geleden. En die hebben geen 6 uur, maar misschien wel 6 dagen. Die hebben misschien nog wel veel langer dan de Heere Jezus geleden. De martelaren omwille van het geloof. Maar wat is dan het verschil tussen het lijden van de Heere Jezus en het lijden van zoveel martelaren? Die ook verschrikkelijke dingen hebben ondervonden om zijnentwil. Nou, weet je wat nou het verschil is? Je zou die hele opsomming van vers 12 tot en met 22 ook kunnen betrekken op zoveel andere kinderen van God die geleden hebben. Maar één ding hebben ze niet. En dat ligt dan toch weer aan het begin van deze psalm. Eén ding hebben ze niet meegemaakt en dat is Eli, Eli, lama sabachthani. Dat verlaten zijn door God. Dat was de kern van het lijden. Die stieren en die honden, die Joden en die Romeinen, de mensen achter de mensen, de Satan. De drinkbeker van Caiaphas, de drinkbeker van Pilatus, de drinkbeker van de Satan. Dat was het allemaal niet. Maar die drinkbeker die de Vader hem zou geven. Die drinkbeker gevuld met de toorn van God over de zonde, de Godverlatenheid. Dat was verzoenend lijden. En dat maakte het verschil. Zoveel martelaren, die hebben zoveel moeten ondergaan, maar God was met hen. De Heere die toonde ze nabijheid en ze hebben zingend gestaan in de arena's. En ze zijn zingend vermalen in de muil van de letterlijke leeuwen in het Romeinse theater. En ze hebben zingend in de vlammen gestaan op de brandstapel. Weet je waarom? Omdat God zo onnoemelijk dichtbij was. Zij waren martelaar. Maar bij de Heere Jezus was een middelaar. En de Heere Jezus die heeft als enige de Godverlatenheid ondervonden. En daarin ligt nou het verzoenend sterven. Er is één vers, ik wil het graag met u lezen. Ik vind het fijn dat ik af en toe eens wat kan bladeren en dat u meebladert. Er is één vers waar nou precies in de, een prachtig vers, waarin dat nou precies tot uitdrukking komt. Leest u, bladert u even met me mee. En dan wil ik met u lezen Zacharia 13. Treffend vers. Je moet dat alleen in de Statenvertaling lezen, want de rest heeft het verkeerd vertaald. Zacharia 13. En dan gaat het mij om vers 6 en vers 7. In Zacharia 13 vers 6 staat, en zo iemand tot hem zegt, hem is de Messias, wat zijn deze wonden in uw handen? Dan zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Dat is één. Weet je wat het is? Hier gaat het over wat de mensen hem, de Messias, hebben aangedaan. Te dien tijden zullen ze zeggen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? En dan zal de Messias zeggen, die wonden, daar ben ik mee geslagen in het huis van degene die mij lief zouden moeten hebben. Mijn eigen volk. Waar mijn liefhebbers, mijn eigen volksgenoten hebben mij die wonden aangebracht. Dat is menselijk lijden. En dan komt het vers daarna. Vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der Heerscharen. Voelt u? In vers 7 gaat het over wat God hem aandeed. Dat zwaard van Gods gerechtigheid. Dat is geen wat mensen hem aandoen. Dat zijn geen spijkers. Dat zijn geen geestelslagen. Dat is het zwaard van Gods gerechtigheid. Dat is dat vlammende zwaard wat er is aan de ingang van de paradijs. Dat zwaard van Gods gerechtigheid. Dat ging door de man die zijn metgezel is. Dat wil zeggen, die mede God is. De zoon van God, zijn geliefde. Dat gaat door de Heere Jezus heen. En dat deed God hem aan. En daarin ligt de kern van zijn lijden. Als middelaar. Verzoenend. Het zwaard is ontwaakt in de 3 uren van duisternis. En dat deed God hem aan. Om zonden uit te delgen. En om het paradijs weer te openen. En gemeente, nou voelt u al aan, jongens, meiden. Kijk, als het nou gaat over dat menselijk lijden. Hè, die geesel en die spijkers en die wonden in zijn handen. Dat kan je, met David gesproken hoor. Maar wij spreken, dat kan je nog op een doek verfilmen. De Passion of the Christ, wat je er ook van denkt. Maar daar zie je dat het lichamelijke lijden wordt uitgebeeld. Of je dat nou moet doen, is vraag 2. Maar dan wordt het lichamelijke lijden uitgebeeld. Maar het verzoenende lijden, dat is niet uit te beelden. Dan moet het 3 uur donker worden. Dat heeft ook niemand gezien. Dat was tussen God en de middelaar. En daar ligt mijn maat. Want benauwdheid is nabij. Als je ziet hoe hier beschreven wordt over die honden. Die hem omsingelen, omringen. Het wordt als het ware steeds klemmender. De Heere Jezus heiland zit vast aan het hout, aan de balk. Het wordt steeds drukkender, steeds drukkender. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb en zo. Ja, dan hoort u het voor de 2e keer. Maar als ik op dit punt ben, dan moet ik altijd denken aan wat ik ooit eens gehoord heb van een collega van me. En dat heb ik nooit meer vergeten. Zoveel indruk maakte dat weer op mij ook. Die had als kind, als jongen in Vlaardingen. Die had een keer wat meegemaakt. Dat zo'n indruk had gemaakt. En dat vertelde hij toen. En hij had dit meegemaakt. Als kind zag hij hoe op een gegeven moment. Hoe een man liep langs een schoolmuur. Hier op de schoolmuur zo. En die man liep daar zo. En hier had je de straatkant. En daar stond een vrachtwagen. Die was geladen met betonnen heipalen. En die man die liep zo en toen brak er een van de kettingen waarmee die heipalen vastgehouden werden. En die palen die rolden richting de schoolmuur. En die vielen zo volop met het volle gewicht op die man, de borst van die man. Die man die viel en die heipalen kwamen op zijn borst terecht. En men kon die heipalen niet meer op tijd, dat lukte niet, door de stress, door de spanning, men kon die heipalen niet meer op tijd van die man omhoog takelen. En langzaam maar zeker werd hij door het gewicht van die heipalen, die betonnen blokken, werd die man doodgedrukt. En op een gegeven moment zagen de mensen, die zagen bloed uit zijn neus komen. En bloed uit zijn mond. Toen hebben op een gegeven moment de mensen maar een wit laken over die man heen gelegd. Het was niet om aan te zien. Onvergetelijk, zo vertelde mijn collega, onvergetelijk was het gezicht van die man die daar lag. Hij gaf geen kik. Nog zie ik die hopeloos schreeuwende ogen die steeds groter werden. En die helse stilte. Er stonden er misschien wel 100 omheen en niemand deed wat en niemand zei. Wat? Voelt u de beklemming? En als ik dan denk aan de Heere Jezus, die het volle gewicht van de toorn van God op zich voelde drukken. Dat heeft hem doodgedrukt. En stonden de mensen erbij, hebben ze er een laken overheen gegooid. In stilte, omdat iemand lijdt. Nee, ze stonden erbij en ze hebben gespot. Snapt u dat? Ben ik zo hard, heren, dat ik zelfs leedvermaak heb als u doodbloedt? Is een mens zo hard? Ze hebben de muil tegen me opgespekt. Gemeente, waarom? Waarom, Heer Jezus, waarom? Als je nou wil weten wat zonde is, als je nou wil weten wat jouw zonden zijn, dan moet je maar veel luisteren naar de wet die elke zondagmorgen voorgelezen wordt. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Nee, het gaat verder. Dan moet je maar veel luisteren, als je nou wil weten wat jouw zonden zijn, dan moet je maar veel luisteren naar hoe de Heer Jezus in de bergreden die wet heeft uitgelegd tot op de bodem. Niet alleen je gedachten, niet alleen je daden, maar ook je gedachten, je woorden, je gebaren. Nee, ik ga nog verder. Als je nou wil weten wat jouw zonden zijn, dan moet je maar eens kijken naar de uitwerking van jouw zonde. Dat is verschrikkelijk. Die uitwerking van de zonde, jouw zonde, dat zal je eenmaal fataal worden. Als je ligt op je sterfbed en je bent onbekeerd, dan kom je terecht in het eeuwige vuur. En dat zal een eeuwig lot zijn. En je krijgt geen tweede kans meer. Dan zal je straks uit zijn mond horen: ga weg van mij, gij vervloekte. Die grote straf, omdat je zonde zo... Zonde zijn geen foutjes. Zonde is niet alleen dat mij ongelukkig maakt. Zonde is iets afschuwelijks voor God. En zonde heeft ook een verschrikkelijke straf. En het gaat nog verder, mensen. Dan moet je niet naar de wet kijken, niet naar de uitleg en niet naar de gevolgen. Maar als je nou werkelijk wil weten wat jouw zonden zijn, dan moet je maar heel veel in deze stille week. Ik zeg het om mezelf. Dan moeten we maar veel in gedachten staan bij het kruis van Golgotha. Daar zie ik iets van de verschrikkelijkheid en de zwartheid van mijn zonde. Als ik zie op zijn lijden, hoe groot moet mijn zonde niet zijn? Hoe groot moet het kwaad niet zijn? Als het nou alleen maar door het offer, door het leven van Jezus weg te nemen is. Kon het nou niet anders? Het kon niet anders. Heren, was het nou echt zo erg? En dan zegt God: ja, ja. Zo haat ik de zonde. En dan zie je hoe zwart de vuilheid is van zonde. Dat het nou alleen maar gewassen kan worden door dat bloed dat stroomt uit zijn wonden. Daar alleen door. Het kon niet anders. En als je nou wil zien hoe zwaar mijn misdaden zijn. Als je nou ziet hoe de Heere Jezus daar moest verboeten en moest genageld worden aan het hout. Kon het niet anders. Nee, dat was het. Bloed, zweet en tranen. Ik zie het allebei bij de heiland. En alleen het laatste kon de zonde wegwissen. Ik zie de tranen van de Heer Jezus. Op de top van de heuvel. Op de top van de Olijfberg. Als hij weent over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik hier bijeen willen vergaan, je niet gewild. Dat waren zijn tranen. En dan even later, dan vinden we niet op de top van de Olijfberg, aan de voet van de Olijfberg. In de tuin van de pijn, Gethsemane. En daar zie ik hem, dat het zweet wordt uitgeperst. En ook dat kan niet verzoenen. En dan nog weer later vind ik hem op Golgotha, waar zijn bloed stroomt. En dat alleen reinigt. Ik wil maar zeggen, beste mensen, ik heb een verlosser nodig. En als je nou met doorboorde oren mag luisteren, dan zeg je vanavond tegen de Heere: Heere, geef me Jezus, die Jezus, van Psalm 22. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Tweede gedachte is een kwelling. Er staat in vers 15, ik ben uitgestort als water. Nu gaat het oog van de heiland, het vertelperspectief. Nu gaat het oog van de heiland niet rondom vanaf het kruis naar al die mensen. Maar nu gaat het oog als het ware van de heiland naar zichzelf, naar zijn lichaam, naar zijn lijden. Ik doe het heel in het kort, maar ik zie in deze verse, ik zie 7 lichaamsdelen. Ik ga ze in het kort langs. Ik zie 7 lichaamsdelen van de heiland die hier genoemd worden. Dat lichaam, wat door de Heilige Geest is toebereid met kerst. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Dat lichaam wordt hier in 7 delen beschreven. Geschonden door mijn zoon. Het is hier de Heere Jezus zelf. Er staat in vers 15, ik ben uitgestort. Hij is degene die spreekt. Het is de geest van Christus die aan het woord is. Ik zelf, zegt de heiland. Het eerste wat genoemd wordt is in vers 15, al mijn beenderen. Al mijn beenderen. Dat is Goede Vrijdag. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Vaneen gescheiden. Ja, dat is letterlijk bij de kruisiging zo. Je wordt uitgerekt. Wonderlijk dat dat hier al staat, hè. Bij David letterlijk is dat natuurlijk nooit gebeurd. David kende nog ineens de kruisiging. Dat was de Joden vreemd. En toch schrijft David daarover, terwijl hij dat zelf niet heeft meegemaakt. Het is de geest van Christus die David dit laat opschrijven. David heeft dit niet meegemaakt, maar Davids grote zoon gaat dat meemaken 1000 jaar hierna. Dit is pas 10 eeuwen daarna vervuld. Dat is bijzonder. David heeft al wat mogen zien door de geest van profetie van de dag van Christus. Ook al duurde dat 10 eeuwen. Zo letterlijk nauwkeurig vervuld al mijn beenderen. De kruisdood en de kruisstraf was bij de Joden, bij die David volkomen onbekend. Dat is pas door de Romeinen ingevoerd, die verschrikkelijke vrede terechtstelling. Dat is pas veel later ingevoerd. En toch mag David hier al een schilderij geven. Een profetisch portret. Een realistisch schilderij dat nog vervuld gaat worden. Van zelfs van de manier waarop de komende Messias zal worden gedood. Als water ben ik uitgestort. Ja, jongens, dat is te begrijpen, hè? Als je leeg bloed uit de vleeswonden in je handen en in je voeten, dan loop je leeg. Dat bloed stroomt weg. Je voel je zwakker en zwakker. Al je energie, je laatste greintje energie. Dat vloeit weer als water, alsof al je ledematen los dreigen te raken. Als water word ik uitgestort, uitgeput, mijn krachten vloeien weg. En dan het tweede wat genoemd wordt, dat is in vers 15, mijn hart, mijn hart. Mijn hart is als was, gesmolten in het midden van mijn binnenste. Mijn hart als was, dat tere, heilige hart van de Heer Jezus. Dat smelt als was. Week. Niet zo hard als een steen, nee. Dat zijn mensenharten zo hard als een steen. Maar zijn hart was teer en dan smelt hij weg. Door de brandende hitte van de zon. Door de brandende koortsgloed. Maar vooral door de brandende gramschap van God. Mijn hart smelt als was. In de hitte van Gods toren. Een gemeente... Jongens, meisjes, vaders en moeders. Als het hart van de Zoon van God onder de toorn van God al bezwijkt. Hoeveel te meer zal het hart van iemand die zonder verzoening sterft straks die toorn van God moeten dragen. En dat is ondraaglijk. Derde wat genoemd wordt is zijn kracht, vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Een potscherf, hè, een klei waar je potten van maakt, een pottenbakken, dat komt op een gegeven moment in het vuur terecht, dat klei. Dat klei, dat, door dat vuur, dan trekken al dat vocht, al die sappen, dat vocht, dat trekt op een gegeven moment weg. En daardoor wordt het hard. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Mijn kracht is verdroogd als een pot. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Vierde lidmaat, mijn tong. Kleeft. Zo verdroogd, uitgedroogd. Door de dorst. Door de koorts. Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte. Mijn dorst, zei de Heer Jezus aan het kruis. En als je dan bedenkt, vorige week, die overvloedige beker. Die overvloedige beker, nou mag ik een slok van de wijn nemen. Nou mag ik nemen en drinken uit de kelk des Heren. Mijn beker vloeit over en zijn tong verkleefd aan zijn gehemelte, mij dorst. Het vijfde en zesde ledematen die worden genoemd is zijn handen en zijn voeten. In vers 17. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Ik zou vandaag willen staan en willen staren op de wonden van mijn heiland. Mijn handen en mijn voeten hebben ze doorgraven. Ik sta op uw wonden, o verlosser. Handen en voeten doorgraven, wat is dat voor een vreemd woord? Doorboord. En toch zit er iets in dat woordje doorgraven. Daar zit iets in, gemeente, dat is zo nauwkeurig eigenlijk. Detail. Maar door graven, kijk, als je graaft in de grond, hè, als er dan iets hards tegenkomt, dan ga je er langs heen. Dan ga je er langs heen. Zijn handen en zijn voeten doorgraven tussen zijn vlees en zijn beenderen. Waarom? Niet dwars door zijn beenderen heen. Waarom? Omdat de schrift zei, er zal geen been van hem gebroken worden. En daarom doorgraven. Nauwkeurig vervuld. Wat zijn handen? Wat waren dat voor handen? Zijn hart was zo teer. En zijn handen? En waarom zijn handen? Omdat mijn handen verkeerde dingen hebben gedaan en verboden vruchten hebben gepakt. Als ik denk aan de handen van de Heer Jezus. Omdat mijn handen verboden vruchten hebben gepakt. Daarom moesten zijn handen worden geboeid. Gethsemane. Die handen die hij gelegd heeft op de hoofdjes van de kleine kindertjes. Om ze te zegenen. Wat is er verkeerd met die handen? Die handen die, waarmee hij de melaatse, die niemand mocht aanraken, waarmee hij de melaatse heeft aangeraakt. Hij nam als het ware hun onreinheid over. Hij raakte ze wel aan en hij reinigde ze, die handen. Die handen waarmee hij de baar aanraakte van de jongeling van Nain. Die handen waarmee hij ze opwekte. Die handen waarmee hij het brood vermenigvuldigde en het uitdeelde aan de mensen. Die handen die eigenlijk alleen maar goed deden. Die handen die baden. Zo vaak lezen we dat Jezus bad op een berg alleen. Die biddende handen, die helende handen, die zegenende handen, die aanrakende handen. Die handen die nog nooit iemand hebben weggeslagen. Die handen. Die werden doorboord. Weet je wat ik lees van Izebel? Izebel, kinderen, Izebel. Izebel was een goddeloos mens. Izebel was de meest goddeloze koning in het Oude Testament, de vrouw van Ahab. Kwam ook op een verschrikkelijke manier aan haar einde. Izebel. En op een gegeven moment dan wordt Izebel, als ze aan haar eindje komt, wat de Heer trouwens ook al voor zegt. Hoe? De honden, kom ik hier ook tegen. De honden zullen het bloed lekken. En op een gegeven moment staat er in de Bijbel dat Izebel, die werd dan uit het raam naar buiten gegooid. Vanuit het flat gegooid, zo naar beneden werd ze gekwakt. En ze valt dood en dan komen de honden. En die vreten haar helemaal, behalve haar handen en haar voeten. Dat lustte als het ware zelfs die honden niet, want met die handen had ze het doodsvonnis van Nabot geschreven. Maar hier lees ik van de heiland, die helende handen had en zegenende voeten, dat de honden gekomen zijn en ze hebben er als het ware hun tanden ingezet. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Zeer gesproken wordt over de voeten van de heiland, waarmee hij ging door het verachte Galilea, dat zocht hij op. Die voeten die door Samaria gingen, waar alleen maar vijanden woonden, maar hij schuwde ze niet. Die voeten die, waar hij zijn voetstappen zette, waar, daar droop het al van het vet en die voeten die werden doorboord. Ik denk aan een gezang. Als het gaat over de voeten van de Heer Jezus. En ik verlang naar die tijd, weet je dat? U, aan wiens doorboorde voeten eenmaal eens het gans heelal, hier, daarboven en beneden, alle knie zich buigen zal. Diezelfde voeten die doorgraven zijn, daar zal eenmaal het gans heelal, engelen, demonen en mensen, aan die doorboorde voeten, daar zullen ze eenmaal allemaal liggen. En nu al mag je vrijwillig gaan knielen. Nu al mag ik me vrijwillig aan die voeten neerleggen. Ja. En weet je wat er dan gebeurt? Straks moet je toch doen. Straks gaat het gedwongen. Dan moet je. En nu mag. En als je nu aan de voeten van de Heer Jezus knielt. Weet je wat hij dan doet? Als ik aan zijn doorboorde voeten mag knielen. Dan legt hij zijn doorboorde hand op mijn hoofd. Meer gezegend kan je niet wezen. Nou, en dan het zevende lichaamsdeel. Of eigenlijk is dat geen lichaamsdeel. Maar zijn kleding. Zijn kledingstuk. Er staat in vers 18. Weer al mijn beenderen zou eens kunnen tellen. Ze schouwen het aan en ze zien op mij. Ze delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Zijn kleding. Letterlijk vervuld. Letterlijk, hè. Letterlijk. Ze delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Als wij de vervulling niet zouden hebben. Dan zouden we dit een beetje een mistig vers vinden. Wat bedoelt hier David? Maar door Johannes 19 weten we hoe het in elkaar zit. Ze delen mijn kleder, dat was een bovenkleed. Dat werd verdobbeld, verdeeld in vier stukken aan de soldaten. En ze werpen het lot over zijn onderkleed. Hè, dat naadloze gewaad, dat werd verdobbeld. Letterlijk vervuld. Hoort u dat? En omdat ik zo zie dat bij de eerste komst al die psalmen en profetieën letterlijk vervuld zijn, geloof ik met alle vezels van mijn bestaan dat bij de tweede komst en de profetieën over de tweede komst ook letterlijk vervuld zullen worden. Geen geestelijke of vergeestelijkingstheorie, helemaal niet. Dat gaat allemaal, de Heer doet wat hij zegt. Er zit geen waarheid achter de waarheid of een dubbele bodem of hoe dan ook. Wat de Heer zegt, dat vervult hij, dat doet hij. Hij meent wat hij zegt en hij zegt wat hij meent. Ziet u dat vers 18? Ze schouwen het aan en ze zien op mij. Wat zien ze dan? Dat is een bittere druppel geweest in de leidersbeker van de heiland. Ze staren naar hem als hij daar hangt in zijn naaktheid. Geheel ontkleed. Hoe heb u dat ervaren, Heere Jezus? Ik zeg het met de grootste eerbied. Hoe heb u dat nou ervaren, Heere Jezus? Nadat ze hem geheel ontkleed hadden en hij daar naakt hing. Dan zegt de Heere Jezus hier bij monden van de geestenprofetie. Ze schouwen me aan en ze zien op mij. Wat gaat er dan door je heen? Dat hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Onheilige ogen staren met onbeschaamde blikken op de naaktheid van de heiland en zijn gefolterd lichaam. Zijn geen medelijdende ogen. Ze leggen er niet vol eerbied een doek overheen. Maar het zijn wrede ogen die er nog vermaak in hebben ook. Ik denk dat de engelen, het staat niet in de Bijbel hoor, dat denk ik. Ik denk dat de engelen in de hemel, hè, die aanschouwers zijn van wat er hier op aarde gebeurt, dat de engelen in de hemel, dat ze met hun vleugel hun aangezicht hebben bedekt. En die mensen die staan daar te staren en die staan daar te grijnzen. En waarom, Heer Jezus? Waarom? Ik zie de eerste Adam door de zondeval in zijn schande, in zijn naaktheid openbaar komen. En nou zie ik hier de laatste Adam, die zich liet ontkleden om mij te kleden. Weet je wat hij naliet aan de soldaten? Zijn kleed. Weet je wat hij naliet aan de kerk? De klederen des heils. Daarvoor moest hij geheel ontkleed worden. Dat was de erfenis voor de kerk. Om de schande van mijn naaktheid te bedekken. Hij gaf zijn bloed om mij te reinigen. En hij geeft zijn mantel om mij te bedekken. Om mij te kleden. Ik denk trouwens nog ergens aan gemeente. Ik heb u wel eens in het begin in een van de eerste preken gezegd in deze serie. Dat wij kunnen denken letterlijk aan David. We denken vooral aan Davids grote zoon. Maar we kunnen ook in Psalm 22 denken aan Davids volk. En het volk van Davids grote zoon. Aan Israël. Aan Israël. En als ik dan denk aan de concentratiekampen, de vernietigingskampen. Ik ben wel eens geweest in Yad Vashem, daar zie je dat ook. Ze hebben zijn klederen, ze hebben hun klederen verdeeld. De vernietigingskampen waar het Joodse volk geheel ontkleed werd. Ze moesten alles uitdoen voordat ze de gaskamers ingedreven werden. En die kleren werden op een hoop gegooid. En dat denk ik aan de Heere Jezus, maar ik denk ook aan Israël. Ze hebben hun klederen verdeeld. Krijgslui scholden. Stenen rolden. Verdobbeld. Ze werpen het lot over mijn gewaad. Dat wil zeggen twee dobbelstenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zes ogen. En twee dobbelstenen. Wie het hoogste gooit, wie 12 ogen gooit, die mag het hebben. Ze verdobbelden zijn kleding. Krijgslui scholden. Stenen, dobbelstenen rolden. Voor mij die rok. Ik doe een gok. En daar rollen de stenen. En dan zegt Johannes, hebben we het gelezen, dat hebben de soldaten gedaan. Welke soldaten? De Romeinse soldaten. De Duitse soldaten. De Tweede Wereldoorlog, die soldaten. En nog steeds gebeurt dat. De Iraanse soldaten, als ze de kans krijgen. Om 12 ogen een volk verspeeld, hun erf verdeeld, verdobbeld. 12 ogen, 12 sterren, 12 stammen. Zo de Messias, zo zijn volk. Israël, maar ook zijn volk, de kerk. De kerk. Want we hebben het nou gehad over die zeven ledematen van zijn natuurlijk lichaam. Maar ik zou net zo goed de toepassing kunnen maken op zijn geestelijk lichaam, dat ook bloedt. Hoeveel kinderen van God zijn er nu, die letterlijk hun bloed geven voor de zaak van hun heiland? Staat er in vers 16, gij legt mij in het stof des doods. Dat is Stille Zaterdag. We hebben het gehad over Goede Vrijdag, het kruislijden. En dan staat er in vers 16, gij legt mij in het stof des doods. Dat is, zelfs Stille Zaterdag wordt voorzegd. Het stof des doods, dat graf. De Heer had eenmaal het vonnis uitgesproken over Adam die gezondigd had. Tot stof zijt gij, daar zijt gij uitgenomen en tot stof zult ge wederkeren. En dan staat er hier, gij legt mij in het stof des doods. Dat het laatste Adam zich nou zo volkomen eenmaakt met die gevallen Adamskinderen. Na de dorst de dood. Daarheen zult gij terugkeren. Gij legt mij in het stof. In de aardeschoot. Hij was in vaderschoot. Aan het hart, aan de boezem van de vader. En hij kwam in de moederschoot. Van de baarmoeder af op God geworpen. Maria, kerst. En het eindigde in de aardeschoot. Vers 16. Gij legt mij in het stof des doods. En weer valt me op, gemeente, weer valt me op, dat wordt je gij. Wie is die gij? Gij legt mijn stof des doods. Dat zijn niet de mensen. Dat zijn niet de Joden of de Romeinen. Dat zijn niet de stieren of de honden. Dat is God. Dat is God. Dat is niet de Satan, dat is God. Ziet u dat er wat achter zit? Je zou kunnen zeggen, als het gaat over die Stille Zaterdag, over de uiterste consequentie van zijn lijden, gevolg van zijn lijden. Gij legt mij in het stof des doods, in het graf, in de aardbodem. Dan zou je kunnen zeggen, aan de ene kant ga je denken aan mensen, jawel, mensen doen het er maar aan. Mensen die hadden bepaald, Caiaphas, Pilatus, mensen hebben hem om het leven gebracht. Joden en heidenen, de hele wereld. Moordenaars van de Messias, dat hebben mensen gedaan, dat is waar. Maar er is ook een andere kant, een goddelijke kant. Er staat ergens in de Bijbel dat de God naar zijn bepaalde raad en voorkennis zijn zoon heeft overgegeven, die jullie gedood hebben. Het was naar Gods bepaalde raad en voorkennis. Dat wil zeggen, God heeft het van tevoren geweten. En God zelf heeft het ook van tevoren besloten dat het zo zou gaan gebeuren. Gij legt mij in de stof des doods. En je zou zelfs nog kunnen zeggen, er zit ook nog een derde kant aan. Niet alleen dat mensen dat deden, dat gebeurde letterlijk. Niet alleen dat God daarachter zat, God deed het, maar hij deed het ook zelf. In de schrift staat, niemand neemt het leven van mij. Johannes 10, kan je dat nalezen. Niemand neemt het leven van mij. Als zoon van God neemt niemand mijn leven. Maar ik leg het uit mezelf af. En ik neem het uit mezelf weer op. Dus de zoon van God die buigt zelf vrijwillig zich neer tot in de dood, tot in het graf. Hij vernedert zich zo vrijwillig dat hij zichzelf, hoe moet ik dat zeggen? Hij vernedert zich zo vrijwillig dat hij komt te liggen tussen botten en schedels. Tussen overblijfselen, vermolmde overblijfselen van stervelingen die gestorven zijn. Zo ver ging zijn vernedering om dode zondaars omhoog te voeren. Ziet u dat er drie kanten aan zitten? Wat mensen hem aandoen. En God bepaald en besloten heeft in zijn raad. En dat hij zijn leven zelf heeft afgelegd. Zie onze God, de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. En dat laatste gemeente. Vers 20, 21 en 22. Heel kort. Als een kermen. We hebben het gehad over zijn kwaaddoeners. Al die dieren. We hebben het gehad over zijn kwelling. Die zeven lichaamsdelen die worden genoemd. En tenslotte heel kort nog zijn kermen. En de kern ligt in vers 20. Maar gij, heren. Maar gij, heren. De Heer Jezus vanuit zijn ogen. Hij zag rondom. En hij zag zijn eigen benen uitgerekt. Je kon ze tellen. En nou ziet hij omhoog. Hij kermt naar omhoog. Maar gij, heren. Met vijf hoofdletters. Trouwe verbondsgod. Hij grijpt dus naar de naam van de Heere. Daar grijpt hij naar. In zijn extreme moeilijke omstandigheden. In de zwaarste nood. Hij verlangt niet naar verlichting. Hij verlangt alleen maar naar zijn God. Maar gij, Heer. Al moet ik mijn leven verliezen. Als ik uw liefde maar niet verlies. Maar gij, Heer, wees niet verre. Ik vind dat zo treffend, daar moet u mee naar huis gaan. Maar gij, heren, in wat voor een situatie en omstandigheden die ook zit. Maar gij, heren. Het zijn maar een van die heerlijke maars in de schrift. Wij zeggen ook vaak maar. Ja, maar. Dat is vaak negatief. Ja, maar. Dat zeg je wel zo, dominee, maar. Zo is het niet hoor. Ja, maar. Zo gemakkelijk is dat nou ook weer niet. Dan gaat het ook weer niet. Dat zijn onze menselijke maars. Maar er zijn in de schrift zelf van die goddelijke maars. Van die verlossende maars. In de meest extreme nood. Maar gij, heren. Hij noemt de heren, vers 20, mijn sterkte. Ik ben zwak als water. Maar gij, hij werpt als het ware een lasso. Hij werpt het touw om zijn God heen. En daar trekt hij zich aan op. Mijn sterkte. Maar gij, heren. Hij grijpt de naam des Heren aan. Nou, ik heb een vraag. Waar grijp jij naar? Waar grijpt u naar? Waar grijp je nou naar als je in de nood komt? Als ik in de nood kom, dan grijp ik naar. Dan grijp ik naar de dokters. Ze hebben me nog 10% gegeven. Nou, ja, toch nog een strohalmpje, dominee. Ja, je hou je vast aan de laatste. Is dat nou, je hou vast een strohalmpje van wat mensen zeggen? Ik grijp naar de homeopathie, want die pillen, ik weet er van alles van. Ik grijp naar de psycholoog, mag allemaal van mij. Maar als dat nou je houvast wordt. En je hebt mensen die naar de drugs grijpen. Die blowen het een beetje weg. Oh, die stille drinkers zijn. ze niet tegen de eenzaamheid kunnen. Je hebt ook mensen die grijpen naar een mes. Of naar een touw. Of naar een pistool en dan schieten ze de ex overhoop. Of ze kidnappen de kinderen. Doen daar verschrikkelijke dingen mee. Of een touw. En dat werpen ze als een lasso om een tak. Waar grijp ik naar? Waar grijp ik naar? Waar grijpen we naar? We grijpen naar heel veel. Maar die naam des Heren, gemeente, daar zit het hem in hoor. Daar zit het hem echt heel... Daar gaat het nou echt om. Waar gaat het jou nou om? Waar gaat het u nou om? Ja, nou ja, goed, ik ben nog jong en ik zou graag... En dan heb je een heel waslijstje. En je grijpt ernaar. En als ik nou gewoon lang en gelukkig mag leven, gezond mag blijven. Ik zoek mijn geluk in mijn gezondheid. Of in een goed huwelijk, of een fijn gezin. Of een, nou, een hele rijtje. Als dat nou alles is. En dan gebeurt er iets wat je nou niet berekent. En wat niet in jouw persoonlijke ontwikkelingsplan zat. En dan gebeurt er iets, hè, en dan is het lijden in last. Of je wordt ziek, je gaat een ernstige ziekte en dan... Ja, en dan... Paniek, paniek, paniek! En dan wordt het opeens moeilijk, dan gaat het anders dan je dacht. En dan? En waar staat je geloof? Wat is dan geloof, dominee? Nou, dat je zegt, maar gij, Heer. Al zou ik mijn leven verliezen, maar als ik uw liefde, die houdt me vast. Daar grijp ik naar. Ik vind het zo mooi, maar gij. Ja. Wees niet verre van mij. Wees niet verre van mij. Vader, u bent onver... Ik hoor hier het kind roepen. Het goddelijk kind. Vader, wees niet verre van mij. Vader, waar bent u? U bent nu voor mij onvindbaar. De accolade, weet u nog, in vers 20 stond het. Heere, wees niet verre. Nou zijn we aan het eind van de preek, vers 20. Vers 12 staat en vers 20 ook. Wees niet verre. Haast u tot mijn hulp. Mijn sterkte. SOS. Ik hou het niet langer. Heere, wilt u naar me toe komen met de zwaailichten aan en met die sirenes aan? Haast u tot mijn hulp. Spoedeisende hulp. Red mijn ziel van het zwaard, vers 21. En mijn eenzame van de hoornen van het eenhoorn. Mijn eenzame. Wat is dat een ontroerend woord. Mijn eenzame. Daar bedoelt de Heer Jezus mij zijn eenzame ziel. Zijn verlaten ziel in die drie uren. Ik sta er helemaal alleen voor. Geen mens. Alleen maar dieren. En geen God. En zo hoor ik hem kermen. Mijn eenzame. Heere, wees niet verre van mij. Ik ga eindigen. Het besluit met een gebed dus, hè, gemeente. Neemt u dat mee? Ik weet niet wat voor omstandigheden u bent in de week die komt. Het kan net zo zijn dat u zich voelt alsof die scherpte van het zwaard. En die hoornen van de stieren. En dat blaffen van die honden. En de muil van de leeuw. Want de Satan zit ook niet stil. Maar neemt u dan dit gebed mee. Maar gij, Heere. Want in die naam des Heeren. Daar zit nou alles in. Voor tijd en eeuwigheid. Amen.